Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord. De verlenging.
Erg florissant en gelukkigmakend was het allemaal wederom niet. Maar Feyenoord won van Excelsior is nog altijd de nummer 2 van de Eredivisie. En daar gaan wij over napraten in een nieuwe Feyenoord de verlenging met de heren Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Mannen, gaf Feyenoord vandaag, nou ja, jullie meerdere signalen dat het wat positiever was dan de afgelopen weken?
Nee, natuurlijk niet, zou ik bijna zeggen. Als je weet met wat er de afgelopen week gebeurd is en je komt zo voor de dag als dat je vandaag doet in de eerste helft, dan is dat schrikbarend. En oké, het is inderdaad knap dat je dan wel de veerkracht hebt en je kan oprichten en het toch om weten draaien. Fijn, dat kwam in de tweede helft, zeker in het eerste kwartier, kwamen ze goed voor de dag. Maar ja, als je in deze periode zit, vind ik het onbegrijpelijk hoe die eerste helft loopt zoals die loopt.
Is er een nog veel grotere crisis afgewend, Dennis Kranenburg? Of moeten we niet te veel aan scorebordjournalistiek doen vandaag?
Nee, ik denk dat het vooral heel fijn is voor Feyenoord in dit geval dat ze die wedstrijd over de streep hebben getrokken. Zeker als je die eerste helft ernaast legt, dat je denkt van oei, het gaat wel heel moeizaam in die eerste periode. Dat je dan na de rust wel die wedstrijd weet te kantelen en dat je hem over de streep trekt. Want uiteindelijk kan je er alleen maar weer uitkomen als je inderdaad wedstrijden gaat winnen. Het gaat moeizaam, dat hebben we ook gezien. Maar je hebt wel die 3 punten. En zeker als je ziet ook wat de concurrenten dan hebben gedaan met de klassieke volgende week in aantocht. Ja, dan denk ik dat het resultaat vandaag positief was. Maar het spel daartegenover niet.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Hoe is het toch mogelijk, hè? Dat je na weken waarin elke keer 90 minuten of iets minder dan dat zulk slecht voetbal op de mat legt, dat je weet dat al je concurrenten voor plek 2 gewonnen hebben, dat je dan zo'n eerste helft speelt tegen Excelsior. Met alle respect voor Excelsior natuurlijk. Nou, niet bepaald de beste ploeg van Nederland.
Nee, Excelsior greep terug op een tactische greep zoals ze die PSV eerder hebben zien doen. Hè. Toen had Feyenoord het antwoord niet. Had het vandaag in ieder geval de eerste helft ook niet. Dus je laat een middenvelder terugzakken tussen je verdediging in. En het hele druk zetten van Feyenoord is meteen lam gelegd daarmee. Hè. En Feyenoord heeft ook gewoon problemen met opkomende backs. Dat zagen we vorige week tegen NAC. Met Kemper die dan heel veel ruimte had. Nou, dat was vandaag Bronckhorst. En pas in die tweede helft, toen Jacob Modder een beetje anders ging spelen. Die heeft uiteindelijk op 3 verschillende plekken zelfs vandaag gestaan. Die pol razend knap. Als je kijkt waar die vandaan komt. Pas toen kreeg Feyenoord die controle weer wel wat meer. Maar ja, dat moet eigenlijk gewoon al in zo'n eerste helft moet dat al gebeuren. Niet pas in de rust. Want volgende week bijvoorbeeld, ja, dan kan, met hoe het beeld nu voor rust was, kan je wedstrijd gewoon al gespeeld zijn. Hè? Als je dan ook weer je zo laat verrassen en niet eerder kan ingrijpen dan wanneer er een kwartier rust is.
Is dat nog schrikbarend dat Feyenoord zich laat verrassen door een ploeg als Excelsior? Of is het juist niet verrassend meer dat Feyenoord zich laat verrassen?
Nou, ik vind Excelsior trouwens wel echt een goed voetballende ploeg. Hè? Dus laten we dat ook niet onder stoelen of banken steken. Maar je merkt wel in die eerste fase dat het vertrouwen ook gewoon heel broos is bij Feyenoord. Hè? Je ziet op een gegeven moment, na rust komt Feyenoord dan terug. Het heeft gestormd in de kleedkamer. De trainer is tekeer gegaan, iets wat hij eigenlijk nooit doet. Daarna komt Feyenoord, een goal van Ueda wordt dan afgekeurd, maar komt Feyenoord alsnog op een 2-1 voorsprong. En daarna zie je dat ze toch weer achteruit gaan lopen. En dat heeft ook gewoon te maken met het vertrouwen. Je hebt heel veel spelers die inmiddels ook op andere posities komen te spelen. Dus ook daarin is het voor sommige gasten ook gewoon zoeken. Als ze ineens weer op een plek staan, kijk naar Mats Del. Die heeft dan rechtsback gestaan, in het centrum gestaan. Het hele centrum was vandaag ook weer anders. Nou, Tagaline die weer terugkeerde in de basis bij Feyenoord, omdat Modder ook natuurlijk werd geschoven. Ja. Dus ja, als je dat ook allemaal bij elkaar op gaat tellen, dan begrijp ik dat ook wel. Dat het bij die jongens ook in het hoofd zit van dat het moeizaam gaat. En dan is het denk ik ook in die beginfase wel zaak dat je de tegenstander, Excelsior in dit geval, gelijk al het signaal geeft van wat er ook gebeurt vandaag. Hier is vandaag voor jullie niets te halen. Alleen ja, blijkbaar lukte dat niet omdat spelers hun afspraken niet nakwamen. Omdat de manier van druk zetten, nou ja, die was er eigenlijk niet vandaag. En dan kom je natuurlijk ook niet in het spel wat je het liefst zelf zou willen spelen.
Maar heeft dat nou met vertrouwen te maken of het totale gebrek aan een tactisch plan of een combinatie daarvan dat Feyenoord in zo'n eerste helft zo over de dag komt? Wat denken jullie?
Nee, vertrouwen speelt daar natuurlijk een hele grote rol in. Hè? Dat is sowieso iets, dat mentale aspect, wat denk ik in topsport niet te onderschatten valt, wat het belang daarvan is. Want ja, dan draag je toch ook die afgelopen weken met je mee. Dat zag je tegen NAC natuurlijk ook, want het was inderdaad allemaal niet zo onaardig. En dan is er, nadat je op voorsprong gekomen, één tegengoal en alles zakt qua vertrouwen, denk ik. Als een kaartenhuis stort dat meteen in elkaar. Ja, dat is nu tegen Excelsior dan ook. En je gaat op een gegeven moment, kan ik me ook voorstellen in dat veld, als het gaat om het druk zetten, ga je ook hinken op twee gedachten. Want dus zo'n middenvelder die zich terug laat zakken, net als tegen PSV. Wang en Uwe, dan lopen zich helemaal de blubber. Ja, op een gegeven moment denk je ook wel nog een keer van, ja, ga ik dat doen? Als het sowieso ook geen nut heeft. Dat hink op twee gedachten zie je ook met een verdedigende linie. Niet eens zozeer vandaag, maar in het verleden die je naar achteren ziet lopen. Terwijl je andere spelers op het middenveld en voorin nog wel naar voren ziet lopen. Waardoor er gapende gaten ontstaan. Dus dat heeft met het uitvoeren van het plan voor ons te maken. Dat gebrek aan vertrouwen heeft natuurlijk invloed op hoe dat plan wordt uitgevoerd.
En dat plan, Jesse, waar jij het over hebt, dat was er wel ook. Hè? Want Mats Del, natuurlijk hebben ze wel een plan. Die gaat niet zonder plan zo'n wedstrijd in. Dat je zegt van, joh, we zetten de opstelling even neer. Kijk maar wat je doet. Mats Del zei ook.
Zo lijkt het soms wel bij Feyenoord.
Nee, maar Mats Del zei ook, vooraf was gewoon heel erg duidelijk wat er van ons werd verwacht. Maar als dan spelers in het veld niet uitvoeren wat de trainer van tevoren aangeeft en van ze verwacht, ja, dan wordt het ook heel erg lastig om dat plan wat je aan de voorkant hebt bedacht tot uitvoering te brengen.
En wat is dat plan dan dat Mats Del en de zijnen moesten uitvoeren?
Ja, hij heeft het niet uitgelegd wat het dan is, hè, want dat is wel eens eerder gevraagd. Ze willen tegenstanders niet wijs maken.
Als je ook zegt wie er precies zijn taken bezaakt.
Ja, noem eens even een naam en paard. Nee, dat is natuurlijk niet zo, maar we weten dat Feyenoord het liefst natuurlijk wel hoge druk wil zetten. Maar je zag Uwede ook een paar keer dat hij om zich heen aan het kijken was van, ja, we moeten druk gaan zetten, maar wie doet nu wat? Hè? Wie pakt nu welk poppetje op? Je kunt in je eentje druk gaan zetten. Ja, dat heeft dan niet zo heel veel zin. Nou, Sterling was ook al best wel aan het zoeken, hè, van waar ga ik nu naartoe? Wat gebeurt er met Bronckhorst aan die rechterkant bij Excelsior? Daar was het ook best wel zoeken, want die komt best wel vaak ook mee naar voren om vervolgens mee te gaan in die aanval aan die rechterkant bij die ploeg. Ja, en als je dan merkt dat er dus afspraken niet nagekomen worden en dat er dus onduidelijkheid bestaat in die afstemming, ja, dan krijg je dus dat er op heel veel verschillende frontjes dingen niet lopen. En dan krijg je dus zo'n eerste helft als we vandaag hebben gezien.
The man of the match.
En in die tweede helft draait Feyenoord de boel dan binnen een paar minuten om. Of draait Ayase Ueda de boel binnen een paar minuten om. Zijn eerste goal werd nog afgekeurd, maar die twee daarna vielen niet af te keuren. Heeft Ueda het dan maar gered voor Van Persie en de zijne vandaag? Moeten we het zo simpel stellen?
Nou ja. Ueda is de afmaker. De mensen die het voorwerk doen zijn daar ook belangrijk in. Hè? Sterling met zijn eerste assist in dienst van Feyenoord. En Bos, ik meen al, met zijn zevende assist. In aanvallend opzicht gewoon een hele belangrijke back voor Feyenoord in dit seizoen. En Ueda is het eindstation. Zo hoort het ook te zijn. Maar om deze goals nu volledig op het konto enkel alleen dan dus van Ueda te zetten, dat vond ik bij deze doelpunten.
Nou,
hij rond hem wel fantastisch af.
Ja, hij moet nog een meter of 40 lopen voordat hij bij het doel kwam. En Van Gassel had hem al eerder al van scoren afgehouden.
Maar je moet hem ook op het juiste moment geven. Als je die loopactie ziet starten, moet je hem ook maar nog net op maat op het juiste tempootje geven.
Ja, maar dat is het ook wel. Dat ben ik met je eens. Maar ik vond ook, daarvoor werd die goal was van Kraaienveld volgens mij. Die bal die gegeven werd. Die ander, was dat een bal van hem?
De afgekeurde goal?
Ja.
Ja, volgens mij wel.
Ja.
Ik ben niet 100% zeker.
Nee. Tagaline was het.
Nee, maar ik vind wel dat, inderdaad, het is natuurlijk ook kwaliteit van Ueda, dat hij in zijn kracht wordt gebruikt in die diepte. Dat hij daar veel meer wordt benut. Het is een goede kop en hij is in dit soort situaties gewoon echt gewoon dodelijk. Maar ik vind het vooral fijn voor hemzelf, hè, dat het daarin weer gaat lopen zoals hij voor de winterstop zeg maar eruit kwam. Hè. Met de scoorde die aan de lopende band en had hij veel goals. Nu hoop ik voor hem dat hij dat inderdaad dat lek weer boven heeft. Hij heeft nu in twee wedstrijden 4 goals gemaakt. Ja, zeker met die volgende week gaat komen. Die is en heel belangrijk en natuurlijk ook nog eens eentje tegen een tegenstander waar Feyenoord altijd van wil winnen. Uit en thuis wil je die klassieke natuurlijk, die wil altijd alle wedstrijden winnen, maar deze net even iets meer. En zeker ook gezien de belangen op de ranglijst, ja, is het wel heel fijn dat Ueda, want daar hebben we het over als man van deze wedstrijd, dat hij inderdaad weer boven komt drijven.
En is het bevredigend dat hij er dan 4 maakt tegen NAC en vandaag Excelsior? Of hebben jullie nu ook zoiets van, laat het nu ook maar een keer zien tegen Ajax volgende week?
Maar ik denk vooral dat het fijn is dat hij überhaupt weer scoort. Want hij heeft echt veel wedstrijden zonder goals gezeten. Dat het belangrijkste is dat hij inderdaad, daar heb je het weer over vertrouwen. Dat kun je alleen terugkrijgen als je weer wedstrijden gaat winnen. En in zijn geval, als je weer doelpunten gaat maken. Nou, dat is nu gebeurd. 2 wedstrijden op rij, inderdaad tegen NAC en tegen Excelsior. Maar hij scoort tegen allebei wel twee keer. En voorkomt inderdaad in NAC, of bij NAC, dat Feyenoord daar tegen puntverlies of nee, tegen een nederlaag aanloopt. Want hij maakte 2 en het wordt 3-3. En vandaag maakt hij de 2 in en met 2 in gewonnen wedstrijd. Dus denk je dat het voor hem ook in zijn hoofd, dat het ook wel weer lekker is. Dat hij denkt van, zo, hoppa, ik kan het nog. Ik sta inmiddels op 22 doelpunten. En dat na 27 wedstrijden. We moeten niet vergeten, ja, hij heeft heel veel wedstrijden niet gescoord. Dat weet ik allemaal. Maar het scheelt niet heel veel. Hij loopt bijna 1-1 nog steeds.
Was dat nou een goede fase van Feyenoord, waarin Ueda twee keer scoorde? Dat Feyenoord even aanzette of en daardoor die wedstrijd won of niet eens? Want...
Vind ik wel, want het afgekeurde doelpunt zat eigenlijk ook nog in die fase. Het is eigenlijk het eerste kwartier na rust. Nou, daar zit het afgekeurde doelpunt in. En deze twee doelpunten ook nog allebei net in dat eerste kwartier. Dus als je dat als een blok ziet in die wedstrijd, het zat daar tussenin, tussen die afgekeurde goal en dat deze twee van de Ueda vielen, werd het ook qua energie wel alweer ietsjes minder. Maar nee, als het zo vlot zo dicht op elkaar zit, dan tel ik dat gewoon als één fase. Die Feyenoord hartstikke goed voor de dag kwam. Dat is echt een sterk kwartier.
Zit daar iets bemoedigends in? Ik bedoel, we moeten ook maar dit soort eindjes dan maar aangrijpen. Een sterk kwartier tegen Excelsior om zeker richting volgende week
iets te doen. Natuurlijk zit er ook iets bemoedigends in. Want het had ook, met hoe het ging, je staat halverwege, sta je al 1-0 achter. De Kuip moordt, de Kuip roert zich en terecht. Want het is gewoon heel slecht wat je ziet. Dat kan dan ook nog verlammender werken. En dan kun je, ook al speelt Excelsior niet zozeer op de counter... De 0-1 kwam eruit voort. Ja, dan kun je ook tegen een 0-2 aanlopen als je op dezelfde manier doorgaat. Dus natuurlijk, dat is bemoedigend. Geeft het enige garantie dat dit voldoende is tegen Ajax ook volgende week? Nee, natuurlijk niet.
En jij zegt de Kuipen moorden hoorden inderdaad af en toe gemoor. Maar ik hoorde ook hele fases gewoon helemaal niet.
Heel stil.
Ja, surrealistisch, nou, een beetje. Ja. Ja. De mensen zijn een beetje murf geslagen door het slechte spel of zo. Ja.
Ja, kijk, er wordt wel eens. De Kuip is lang niet altijd een kolkende Kuip. Laten we wel zijn. En dat, maar heel vaak heeft dat ook te maken met wat voor wedstrijd het is. En dan is gewoon, ja, RKC of ook Excelsior is gewoon minder aansprekend dan in zo'n grote wedstrijd. Waarin de Kuip wel kan kolken. Net zoals dat wij ook als Feyenoord hier thuis wint van PEC Zwolle minder uit ons stekken gaan dan als het volgende week in een grote wedstrijd wel gebeurt.
Omdat
dus dat speelt natuurlijk ook mee.
Altijd als Feyenoord moet winnen.
Ja, ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Alleen nu, en ik denk dat je daarop doelt, Jesse, nu is het ook gewoon stil omdat er is gewoon gelatenheid. Want het is slecht, het is al langere tijd slecht, er verandert niets. En op een gegeven moment worden mensen, maar dan vul ik het in en ga ik die stilte interpreteren. Mensen zijn ook een beetje murf gebeukt.
Ja.
Maar ja, we zien het wel hoe dit seizoen eindigt.
En is dat niet het allerpijnlijkste dat je als topclub kunt bereiken? En zeker bij Feyenoord, dat het gewoon dat mensen niet eens meer geluid gaan maken of gaan fluiten, maar gewoon, we zien het wel.
Nou ja, je merkt op een gegeven moment wel dat er wel echt wel werd gemoord. En later kantelde dat wel weer.
Bij de 0-1 klonk er wel even schaam je kapot. Ja.
Ja, en Mats Del zei het heel treffend. Ik schaamde me ook kapot, want het was gewoon niet om aan te gluren wat wij op de mat legden. Dus die begreep dat ook. En ik begrijp dat ook, want die eerste helft was echt gewoon heel slecht. En zeker in de fase waarin Feyenoord zit, is dat ook terecht dat zo klinkt. Later merk je wel dat het ook inderdaad om gaat draaien. Dat het dan, zeker het begin van de tweede helft had ik dat idee. En dan merkte je ook gelijk dat die ploeg ook beter uit de kleedkamer kwam.
Tuurlijk.
En dat is ook dan die wisselwerking inderdaad tussen die twee. En aan het eind van de wedstrijd lieten de supporters ook nog wel merken. Toen er inderdaad zo'n rondje werd gelopen. En dan worden de supporters bedankt voor hun steun. Ja, dat het toch ook nog eventjes werd opgeroepen van... we willen gewoon het meer van Feyenoord zien. En je mag ook meer van Feyenoord verwachten. Alleen, ja, nogmaals, je zit nu in een fase waarin het vooral gaat, denk ik, om de punten. In plaats van... natuurlijk, de uitvoering is belangrijk daarin. Alleen, ik denk dat dit team vooral bij punten nu gebaat is, omdat ze daardoor weer uit dat dal kunnen proberen te kruipen.
Van Persie kwam er op de persconferentie wel op terug. Jesse had natuurlijk voor deze wedstrijd opgeroepen van steun ons.
Ja.
Dat heeft hij nu na de wedstrijd weer gedaan. Op de persco, maar ook bij ESPN was hij nog iets specifieker erin. En ik zie het altijd als een soort drie-eenheid tussen de spelers op het veld, dus zeg maar Feyenoord,
dat zijn Van Persie,
het publiek. En dit stadion, dat hebben wij ook meegemaakt. Het stadion kan tot leven komen en dan zelf bijna een levende entiteit zijn. Die drie-eenheid moet je beweging krijgen. Van Persie roept daar ook toe op. En ik begrijp het vandaag heel erg goed. Want als je op het veld die spelers niet dat gif ziet brengen, ja, dan word je er zelf ook een beetje lamlendig van. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Maar richting volgende week en juist deze wedstrijd, waarbij soms ook een beetje een hatelijke sfeer is, ja, hoe mooi zou het zijn, of het nou terecht is of niet, met wat er de laatste week is gebracht, dat het legioen volgende week, ondanks de crisis die er nu is, inderdaad toch luistert ook naar wat Van Persie zegt en er een gigantisch kolkende Kuip maakt. En dat het startpunt is en dan overslaat op het veld. Maar dat zou toch mooi zijn.
Jij doet gewoon een oproepje bij deze.
Nee, dat heeft de trainer al gedaan. Het lijkt me toch niet nodig dat in de klassieker niet gaat gebeuren. Ik durf nu mijn handen 100% hier in het vuur te steken dat het volgende week is het een heksenketel hier. Staat het stadion weer ouderwets te schudden, zoals we dat ook vaak hebben meegemaakt in het verleden, zelfs in het recente verleden. Dus dat gaat echt gebeuren en natuurlijk gaat dat overstralen op die groep. En ik weet echt 100% zeker dat volgende week als Ajax op bezoek komt, we hebben het over de strijd om plek 2, maar laten we niet vergeten dat daar ook het seizoen natuurlijk niet is geworden wat ze aan die kant van hadden verwacht.
Je hoeft ze niet eens elke week te zien. Maar hoe slecht het bij Feyenoord ook is dit seizoen na de eerste 9 wedstrijden. Je staat nog steeds 5 punten voor erop. Dus hoe slecht moet het daar dan wel niet zijn?
Nee, dat bedoel ik.
Dat
dus,
klopt.
Dus, en dan speel je thuis zonder uitsupporters. Want dat uitvak wordt helemaal onder handen genomen. Zodat het uiteindelijk een thuisvak is. Hè. Dus er zitten echt alleen maar Feyenoord supporters die op normale vakken zitten. Hè, zonder die plexiglazen wanden er dan voor. Dus dat gaat ook gebeuren. Ja, en er zal ongetwijfeld een grote sfeeractie bij komen. Zoals we dat bij de supporters altijd hebben gezien. Van die geweldige spandoeken die dan in korte tijd weer worden gefabriceerd met de steunbetuigingen. Ja, en dat lijkt mij dat je dan als speler bij jezelf denkt, jeetje, wat is dit? Ja, dat je na de wedstrijd 90 minuten hebt gelopen, dat je denkt, ik heb zoveel adrenaline en...
Maar als diezelfde tactische greep als vandaag er weer is, en ze zullen ook niet helemaal achterlijk zijn daar, dan kun je zelf ook onder dat positieve gemor van het publiek ook helemaal de blubber lopen natuurlijk. Want dat deed Excelsior, PSV heeft het eerder gedaan. Dus dan kun je heel hard lopen en jagen. Maar dan word je ook simpel uitgetikt. En dat houdt dit Feyenoord fysiek ook niet vol. Want dat blijft natuurlijk ook een gigantisch groot probleem.
De persconferentie. Wat zegt de trainer?
We praten straks misschien nog wel wat verder over de wedstrijd van volgende week. Nu weer verder over de dag van vandaag. We hadden natuurlijk vorige week een heel duidelijk verschil van mening tussen het aanwezige Junaye en trainer Robin van Persie. Dat was vandaag wel iets minder, geloof ik. Hè? Want nu was Van Persie zelf ook niet helemaal te spreken over de eerste helft vooral van Feyenoord.
Nee. Nou, hij was realistisch en hij vertelde eigenlijk gewoon, laten we zo zeggen, we zaten allemaal op één lijn daarover. Hè. De eerste helft was niet goed, de tweede helft was ietsje beter, omdat je daar dan ook die goals maakt. Maar dat je dan toch ook wel weer ziet dat je te veel achteruit gaat lopen.
Ja, en, maar als hij dus vindt wat jij vindt, is die realistisch.
Ja, maar wij zitten helemaal, wij zitten vandaag helemaal op één lijn naar die persconferentie. Ja. Dus dat is ook zo.
Hij was ook fel. Op een gegeven moment, hij zei volgens mij zelfs iets van... Ik wilde wel het besef zien waar we verdomme in zitten met z'n allen of zo. Dat ik dacht van...
Daar heeft hij ook toch gelijk in als spelers inderdaad afspraken...
Zo fel over zijn eigen ploeg heb ik hem nog niet heel vaak gehoord, toch?
Nee, maar ik denk wel, als je ziet ook... Want hij gaf dat ook, denk ik, goed aan. Inderdaad, als je ziet wat de belangen zijn voor hem, voor spelers, voor de club, voor iedereen... Dan begrijp ik dat wel. Als je van tevoren een plan maakt en iedereen weet wat er van je wordt verwacht en je komt dan gewoon je afspraken niet na. Dan snap ik wel dat hij dan op een gegeven moment ook denkt van ja, weet je, wat is dit? We zitten hier 5 minuten geleden nog dat plan nog 1 keer met elkaar heel kort door te nemen. En we hebben de afgelopen dagen toegewerkt naar deze wedstrijd en dan gebeurt het uiteindelijk niet. Dus dan snap ik wel dat je denkt van in de situatie waarin je zit, waarin spelers die allemaal nu ook... Door al die blessures ook gewoon andere spelers weer kansen kunnen krijgen. WK dat eraan zit te komen. Spelers die misschien wel op zoek zijn naar een transfer. De trainer die natuurlijk onder heel veel druk ook staat. Dat je dan ook zoiets hebt van ja, kom op, weet je wel. Begrijp even welke fase we nu zitten. En dat je dan ook wel iets meer van die spelers mag verwachten. Zeker als je die afspraken gewoon simpelweg niet nakomt.
Het is wel ook makkelijker om dit nu te doen, omdat er uiteindelijk gewonnen is. Want stel dat is niet zo, dan is de sfeer in die zaal waar die binnen stopt natuurlijk alweer... Anders, dan krijg je wel een herhaling ook van vorige week. Misschien niet zozeer in dat hij dan veel positiever is dan de mensen. Dan was het natuurlijk
Maar dan had hij toch ook gewoon gezien dat die eerste helft niet goed was. Vorige week hadden we, waar het vorige week bij de persconferentie na NAC uiteindelijk omging, is dat we hem aan de ene kant hoorden zeggen van, ja, het was goed en wat we deden alleen op drie momenten na niet. Ja, en dat, ja, wij dachten bij onszelf, ja, hoe kun je dat nou zeggen als je bij NAC uitspeelt? Hè? Je kunt niet zeggen, we speelden op drie momenten na een goede wedstrijd. En vandaag vond ik hem eigenlijk gewoon wel realistisch.
Zal hij ook een beetje geleerd hebben van vorige week misschien? Of zich daar een beetje naar hebben aangepast? Door
ja, hij heeft toch ook de wedstrijd teruggekeken en kwam er vrijdag in de persconferentie ook op terug. Dat hij ook zei van, ik heb teruggekeken en ik moet jullie daar wel deels gelijk ook in geven.
Ja, mooi hè, hoe dat dan gaat. Mats Sydel die vertelde...
En daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om wie er gelijk ook in heeft. Hè. Dat is helemaal niet... daar gaat het ook helemaal niet om. Alleen het was zo'n contrast inderdaad vorige week. Dat tussen de ene kant en de andere kant. Ja, terwijl... Je ziet ook in zo'n wedstrijd dat Feyenoord het vorige week... Ik vond het begin vorige week bij NAC. Die eerste helft van de eerste helft. Die was echt nog wel aardig.
Klopt.
Alleen daarna zakte het heel ver onder het niveau wat je van Feyenoord mag verwachten. En vandaag zag hij als trainer dat ook, weet je, dat die eerste helft gewoon niet goed was. De tweede helft was ietsje beter. En dat je hem dan wel over de streep trekt.
En Mats Sydel die vertelde hoe Van Persie in de rust te keer was gegaan in de kleedkamer. En die had nog een leuk gesprek ook, hè, met Valentijn Driessen.
Ja, help me even herinneren, Jesse. Ik weet wel ongeveer, maar wat daar ook weer precies werd gezegd.
Ja, Mats Sydel zei iets van, het ging erover, moet jij niet lachen als je naar ons zit te kijken of zo. Ja, en Valentijn zei, nee, daar moet ik van huilen.
Oh ja, zoiets, ja, dat was het. Ja. Ja, zoiets, ja. Ja. Ja, en Mats Sydel is dan ook heel realistisch. Die geeft ook gewoon aan hoe het is, weet je wel. Die zegt ook inderdaad van, je schaamt je ook kapot in die eerste helft. Dus ik begrijp dat helemaal. De trainer had alle recht om boos te worden, om te schreeuwen. Nou, dat zei hij ook. Ik vroeg aan Van Persie van, wat doe je dan als je boos wordt? Hè? Sla je met je hand op tafel? Gooi je een bidon door de ruimte heen? Of volgens mij was het Ferguson die ooit een keer een schoen op de oog van David Beckham trapte of zo. Ja. Dat was volgens mij toch bij Manchester United toen. Hè? Ja. Ik weet het niet. Toen zei hij ook, toen moest hij heel erg lachen. Toen zei hij, geen commentaar. En toen zei ik daarna nog van, Mats Sydel heeft net inderdaad gezegd dat je alle recht had om te schreeuwen. Oh, zei hij dat? Dus je kunt je voorstellen hoe dat uiteindelijk in zo'n kleedkamer ook gaat. Dat Van Persie daar aankomt. Het heeft denk ik geen zin om als trainer elke week die kleedkamer in te gaan en keihard te gaan staan schreeuwen. Want dan denken spelers op een gegeven moment ook van, ja, weet je, dit horen we elke week, dit riedeltje. Ja. Hij heeft ze eerst denk ik uit laten razen, naar elkaar echt dingen laten zeggen en daarna gezegd, oké, zitten, kop houden en ik ga het nu aan jullie zeggen en dan echt met wat krachttermen en even flink de stem verheffen. Ja, en dan maakt het veel meer indruk dan dat als je dat elke week doet, weet je. Als je elke week in die kleedkamer gaat staan en eventjes gaat staan schreeuwen en schelden, dan denk je die spelers ook van, ja.
Yeah. Oh. En waarschijnlijk gewoon man en paard genoemd.
Ja, tuurlijk.
In wie zijn taken niet nakwam.
Ja. Want dat zei hij ook. Anders
heb je nog steeds, dan kun je schreeuwen, maar dan gaat het om containerbegrippen van harder werken en dergelijke. Daar geloof ik ook niet in. Want er klopten gewoon bepaalde dingen tactisch.
Nee.
Niet, of in ieder geval de uitvoering van die tactiek.
Nee. En ik denk als je inderdaad man en paard noemt en dan niet gaat staan schreeuwen, maar eventjes gewoon iedereen op zijn kloten geeft. En daarna man en paard noemt. Ik verwacht van jou dit en dit. Ik verwacht van jou dat en dat. En ik verwacht van jullie zus en zo. Dat veel meer indruk maakt op die groep.
Hey, Mats Sydel geschorst volgende week.
Jij mag hem steeds Matsie noemen, hè? Maar zo heet hij niet.
Meneer Del, volgende week geschorst.
Dat mag ook.
Tegen Ajax. En we kunnen de lijst er weer bij pakken. Die is weer alleen maar aangevuld vandaag. Want weer twee blessures erbij. Voor de start van de wedstrijd weer een blessure erbij. Met Watanabe die opeens niet bij de selectie zat tijdens de wedstrijd. Ja. Wang die
mogelijk
uitviel.
Mogelijk volgende week ook niet die uitviel.
Watanabe of Wang? Of allebei?
Watanabe. Okay. Allebei.
Allemaal. Eigenlijk.
Eigenlijk iedereen die er nu met een blessure niet bij was. Inclusief de twee die in de wedstrijd uitvallen. Allemaal vraagtekens. Zo niet. Nu al duidelijk dat ze niet beschikbaar zijn voor volgende week. Dus dat wordt opnieuw puzzelen. En spelers die niet op de positie staan waar ze eigenlijk het beste tot hun recht komen.
Hoe is het mogelijk, hè? Als in, we dachten dat het vorig seizoen erg was met Feyenoord. Maar het is gewoon dit seizoen minstens net zo erg aan het worden inmiddels, toch?
Het is gewoon hetzelfde probleem, nog steeds. Ja, er is inderdaad een trainerswissel geweest, een andere ding. Maar als je nog steeds met hetzelfde euvel te maken hebt, dan zit het dus ook ergens anders verder verscholen. En Van Persie was er best wel openhartig over, hoor. In een blokje nog op de persconferentie over dat probleem. Ik weet niet of we dat...
laten we er even naar luisteren. Inderdaad. Ja. Dat was na een vraag van een collega Armand van de NOS. Vertelde Van Persie dit over het blessureprobleem bij Feyenoord.
Het gevolg van 1, 2 of 3 spelers moeten wisselen is gewoon heel erg groot. Dan wordt het een soort domino effect waardoor je spelers, bijvoorbeeld Bart van Haag, het was beter voor hem geweest puur vanuit Bart als hij een half uur had gespeeld. Puur vanuit fysiek oogpunt. Ja, Maar Bart moet er net even wat langer. En uiteindelijk is dat niet de reden, maar ontstaat dat wel. En zo loop je eigenlijk constant achter de feiten aan. Omdat er 1-2 schakeltjes wegvallen. Dat spelers op andere posities moeten. Dan moet je ook niet onderschatten hoeveel invloed dat op je fysiek heeft. Dat linksback spelen of linkscentraal spelen. Linksbuiten of linkshalf of spits of 10. Dat zijn werelden die connecten met elkaar. Maar het zijn totaal verschillende werelden. Vanuit fysiek oogpunt worden er heel veel andere dingen gevraagd. Als rechtscentraal of als rechtsback. Totaal andere wereld. Nou, maar ja. Mats moet dat nu vandaag wel doen. Er worden weer andere dingen gevraagd. Andere soorten duels die je speelt. Andere ruimtes waar je in terechtkomt. Dat heeft allemaal invloed. Het is een soort van één groot puzzelstuk. Die wij met elkaar, waar we alles aan doen om dat met elkaar op te lossen.
Kunnen we Van Persie een beetje volgen hier in zijn uitleg?
Zeker. En je kan er ook wat conclusies, denk ik, aan verbinden. Want als dit allemaal klopt, wat zijn analyse is, hè, van het domino effect. Ja, dan zijn er twee dingen die Feyenoord, denk ik, richting volgend seizoen dan dus zal moeten doen. Enerzijds is dat, wat ze al hadden gezegd na het vorige seizoen, zoeken naar, dit heeft Van Persie zelf ooit gebruikt, deze term, robuuste spelers. De spelers waarvan je weet, daar kan je altijd op rekenen. Nou, Feyenoord heeft het afgelopen jaar ook weer heel veel spelers gehaald met een stempel erop, waarbij je daar niet zeker van bent. Dus dat match ik dan al niet met elkaar. Als je dit weet, van je zit in zo'n domino effect, hoezo haal je dan de spelers die je hebt gehaald? Mm-hmm. En als dit ook de conclusie is, dan als je er toch in deze vijver blijkbaar dan moet zoeken, want Feyenoord zal dit ook geweten hebben, dan heb je dus een nog bredere selectie nodig. Dan zou je dus moeten investeren in een belachelijk grote selectie. En dat als iedereen wel fit is, dat je dan, doordat je ook geen belofteteam hebt en dergelijke, al is dat meer voor jonge spelers, maar dat je dan ook spelers hebt die er misschien dus helemaal voor niks zitten en niet erbij zitten, bijna zoals Engelse clubs het soms hebben.
Daar heb je toch niks aan, Dan?
Nee, maar als dit inderdaad de conclusie is, hier ligt het aan, dat domino effect, dan heb je dus veel meer spelers nodig om het op te vangen, want blijkbaar kun je ze niet fit krijgen of ben je niet in staat om het type spelers te halen dat hier wel mee om kan gaan. Terwijl andere clubs, als er blessures zijn, heb je niet meteen dat alle domino steentjes omvallen.
Ja, nee, ik,
of een ander type speler halen, wat eerder gezegd is, we willen robuuste spelers. Nou, dat is dus blijkbaar niet gelukt. En als dat dus niet mogelijk is, dan ga je er gewoon veel meer nodig moeten hebben. Neem dat middenveld, waar er 7 waren. Ik zie ons nog zitten op deze krukken aan het begin van het seizoen. Wat als ze er straks allemaal zijn? Ja, hoe moet dat dan?
Het is
nooit gebeurd. Feyenoord moet dit blijkbaar voor elke linie hebben. Dus trek de knip maar. Als dit waar is, hoe Van Persie het zegt, ga je belachelijk veel spelers moeten hebben. Dat is de enige manier dan dus, als dit inderdaad klopt, het op te vangen.
Het gekke
ik weet
is
niet
wel,
of ik me voldoende heb ingegraven met mijn twijfels of dit nou inderdaad
de oorzaak is. Nee, kijk, dit is natuurlijk geen optie. Kijk, bij Arne Slot had je, wij spreken, en ik ga heel kort door de bocht, 12 spelers nodig in een seizoen, want die waren gewoon allemaal fit. En je haalt nu, Watanabe vandaag dan er niet bij, maar Ahmed Hodges en Watanabe, die zijn er over het algemeen altijd bij. Ahmed Hodges was dan geschorst. En het is natuurlijk ook zo over dat domino effect, als je gaat kijken naar dat spelers inderdaad op andere posities en alles moeten spelen. Wat daarbij ook gewoon nog komt, is als jij terugkomt van een blessure en je hebt te maken met veel andere blessures, dan worden die spelers automatisch overvraagd, omdat ze gelijk meer moeten spelen. Bart Nieuwkoop is daar vandaag wel een voorbeeld ook van. Die zou eigenlijk max een half uurtje spelen, had Van Persie al gezegd. En die viel dus al veel eerder in. Die valt uiteindelijk ook weer uit. Maar die had dus eigenlijk ook alweer gelijk veel meer moeten spelen. Dus je ziet ook dat jongens die van een blessure terugkeren, direct ook overvraagd worden. Omdat er dus andere spelers ook weer ontbreken. Daar krijg je natuurlijk ook mee te maken. Dus spelers die al of niet veel hebben gespeeld, moeten ineens heel veel spelen. Ja, of moeten ineens na een blessure gelijk meer spelen dan wat ze het liefst hadden gehad.
Dat klopt, hè. Maar en ik vind het hartstikke lullig en heel verdrietig als Nieuwkoop in tranen voorbij loopt. Dan raakt dat me ook. Want je bent ook gewoon een mens en je ziet iemand lopen en die doet er echt alles voor. En het lukt dan steeds niet. Steeds val je weer opnieuw geblesseerd uit. Maar ja, dit weet je ondertussen wel bij Nieuwkoop. Zoals Moder, die is dan wel ook blessuregevoelig geweest. Dat het echt de uitzondering op de regel die terugkomt en wel meteen zoveel kan spelen. Maar ja, dat risico weet je. En Feyenoord heeft gewoon heel veel spelers waarbij je weet dat je dat risico er niet mee kan lopen. Hmm. Dus dan heb je niet de juiste spelers voor de situatie waar je inmiddels al meer dan een jaar in zit.
Ja, want los van het menselijke aspect, ik zeg toch niet iets heel geks als het misschien voor beide partijen beter is als Feyenoord en Nieuwkoop afscheid van elkaar gaan nemen van dit seizoen. Na dit
niet
seizoen, een, want...
ja, niet, en dat geldt dan niet alleen voor Nieuwkoop, dus laten we dat menselijke stukje en hoe aardig we hem ook vinden buiten beschouwing. Feyenoord heeft, want er zitten er veel meer in deze selectie, waarmee die gewoon... ja, fysiek niet goed genoeg zijn om bij Feyenoord te spelen. Ja, het is een hele trieste conclusie. Maar die moet je in de situatie waarin je zit, moet je ook gewoon hele harde conclusies trekken.
Wie nog meer dan naast Nieuwkoop?
Nou ja, er zijn voldoende... Smal moet je er misschien ook onder scharen. Dat ook snel die uitvalt. Wie zit er nog meer nu in de Lappermand die dan terug zijn gekeerd... en snel weer terug zijn in het verleden. Ja, dit zal niet iedereen een dank afnemen. Bijlo paste ook in dat rijtje.
Mm-hmm. Wang nu ook weer geblesseerd.
Ja. Er zitten een paar heilige huisjes misschien ook bij me. In Bion Wang moet je misschien ook in dat rijtje scharen.
Ja, en dat is zeer vervelend allemaal. Van Persie heeft in het verleden al wel een keer gezegd... Hè, dat was vlak na het vertrek van Prieske, dat ze bij Feyenoord wel een beetje erachter waren, of hij er in ieder geval achter was, waar het vandaan kwam, die blessuregolf. Maar hebben jullie het idee dat dat nog steeds zo is, of dat daar iets veranderd is, of dat hij er ook achter is gekomen dat het allemaal niet zo simpel is?
Het blijkt toch uit de feiten. We zitten bij de club waar de slogan is, geen woorden maar daden. Mm-hmm. Nou, dan kijken we toch naar de daden en dan zien we dat het dus niet zo is. Maar dat werd ook gewoon erkend daarnet. Ik bedoel, Van Persie erkend, je kan ook moeilijk nu doen alsof dat niet zo is. Dit is gewoon een gigantisch groot probleem bij Feyenoord. En dat probleem hebben ze nog niet onder controle. En dat ze er wel alles aan doen. En dat ze er heel veel over spreken. En ook expertise van buitenaf halen. Ja, dat mag ik hopen inderdaad. Dat werd dan ook gezegd. Maar ze hebben het nog niet onder controle. Maar ja, daar hoef je toch niet moeilijk over te doen. Dat zien we allemaal.
Ja.
Maar het is wel, denk ik, het grootste probleem zo'n beetje dat Feyenoord heeft. Al bijna 2 seizoenen lang.
Ja, en dat is, zegt veel als het spel eruit ziet zoals het er nu naar uitziet.
Dat er ja, maar nog dat heeft daar ook, weer mee, dat... ja, heeft daar ook weer mee te maken, ja. Toch wel.
Ja, zeker.
Nou, maar je mag hem instarten.
Ja? Mag nu echt? Oké.
Okay, ik ga hem onthouden.
Oké.
Okay. Rondom de wedstrijd.
Probeer ik.
De T-Express.
Zeker.
Zo voorspelbaar.
Zeker.
Mag ik het nog één keertje doen dan?
Ja, kom op.
Rondom de
wedstrijd. Staat er maar in, Jesse.
De randzaken.
Jesse moet deze podcast zelf schuiven. Ja. En wij zitten hem nu echt onwijs te neten. Ja. Lekker, man.
Jullie kunnen nu echt de pleuris krijgen ook. Ik ga hem niet nog een keer instarten.
Oh. Nee, dan moet je eerst je koffie opdrinken.
Dat is een opmerking. Het gaat mensen helemaal. Maar dit heeft te maken met een interview dat Hans van Vliet ooit had.
Met Bastiaan Ragas.
En Bastiaan Ragas die dacht een beetje leuk te doen. Op het moment dat hij een opmerking maakte tegen Hans van... Over de koffie. Toen zei hij, je moet het wel doorslikken. Waarop Hans weer reageerde, je hebt het niet tegen Tooske. Dat is het fragment waar het over gaat. Gewoon op de radio geweest. Hè? Dus het is niet dat dit nu... En Bastiaan Ragas werd toen boos. En die zei toen, vind ik niet zo leuk. Toen zei Hans, ja, ik vond het wel aardig. En die werd uiteindelijk boos. En toen zei hij, nog eens een opmerking en dan ga ik weg. En Hans zei toen weer, nee, eerst je koffie opdrinken. Dus daar komt dit stukje vandaan. Bastiaan Ragas heeft 30 seconden daarna het interview verlaten.
Wij hebben dit fragmentje zo vaak geluisterd. Ja. Op weg naar uitwedstrijden, Jesse. Dat ik heb een soort Pavlov-reactie. Dat als ik iemand, het maakt niet uit in welke context het is of waar ik ben. Als ik iemand hoor zeggen,
ja, dan ga je aan.
Dan antwoord ik altijd, moet je eerst een koffie opdrinken.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar heel vaak kijken ze als een haan in de sneeuw. Ja, ja. Maar we leggen even uit nu.
Jij hebt ook je eigen blooperbak hierbij.
Dat klopt, ja. lang niet alles voor uitzending, maar alles wat erin staat is ooit uitgezonden. Dat is het mooie aan die bak.
Dat past ook over een interview van Jack Kerklaan met Ernie Brands, destijds trainer van FC Dordrecht, over... Wat was dat nou ook weer? Erotische dineren of zo?
Ja, erotische dineren bij Dordrecht.
Ja.
Ja, ik heb hem toch inderdaad even opgesproken. Maar ja, nu moet je hem eigenlijk inplakken dan ook. Hè?
Ja.
Om in dit kader te blijven. Wie A zegt, moet ook nus zeggen. Ja.
Goed, de lat ligt hoog. Frank Stout begint ervan te grijnzen die hierbij zit. Dus dan weet je
dan weet ik waar die lat ligt, ja.
Nou, wat wel leuk is om in de randzaken mee te nemen, Jesse. Ik kreeg een berichtje op X. Ik pak hem gewoon even over hier.
Zit je daar nog op?
Ja, zit ik zeker nog op. Van Egelmeer. Dat is iemand die, die dus zei van... Mm. Over bijzondere plekken gesproken om een live Rijnmond-verslag voor jullie te luisteren. Ik vlieg momenteel boven de Atlantische Oceaan richting Amerika met jullie stemmen op de koptelefoon.
Oh, vet.
En ik kreeg een appje van een van mijn oud-trainers bij Heerensdam in die tijd.
Mooie club.
Zeker, een hele leuke tijd ook gehad. Was echt heel erg leuk zelfs. Die stuurde van, ik zit naar je te luisteren vanaf mijn vakantieplekje in Costa Rica.
Zo. Maar heb je allemaal miljonairs in jouw kring?
Ja.
Dat is toch niet meer mogelijk nu om te vliegen?
Ja, nee, het is wel wat mensen sturen inderdaad. Misschien hadden ze die tickets al eerder gekocht voordat de kerosineprijs omhoog ging. Maar dat vind ik dan altijd wel leuk. We hebben één keer zo'n oproepje ook gedaan van laat even weten waarvan hij luistert. Omdat we berichtjes kregen, we luisteren vanuit Frankrijk en uit Zweden. En toen kregen we op de redactie een appje, willen jullie hiermee stoppen? Want de redactietablet, waar mensen dus een berichtje naartoe kunnen sturen, daar kwam een rook uit. Er kwamen zoveel berichten van over de hele wereld terecht. Van Afrika tot Amerika. En ik voel me nu net K3.
Ja.
maar echt overal vandaan kwamen die
Op de nieuwsredactie liepen ze toen helemaal over. En weet je wat ik toen daarmee heb gedaan, Jesse? Toen...
Laat het eens even weten. Waar luister je nou eigenlijk nog van? Stuur even die berichten. Ze vinden dat heel leuk dat ze binnenkomen.
Hebben we dit gedaan?
Hebben we dit gewoon nog
of mensen weer... dat vooral niet meer wilden doen?
Ja, dan kwamen er nog 12.000 binnen.
Ja. Of is die tablet uit het raam geflikkerd?
Ja, dat denk ik ook, ja. Dus dat is mooi. Omdat altijd mensen overal, waar ze ook zijn,
willen volgen. Luisteren wel wat mensen, zeg maar. Ja.
Ja, dat is toch mooi? Dat vind ik echt wel altijd wel mooi om te merken.
Ja.
Verder nog over de Atlantische Oceaan zitten luisteren.
Ja, dat kan ook, joh. In het vliegtuig
naar wifi.
Tuurlijk. Maar dan moet je...
Hij heeft geen haspel meegenomen, hoor, Jesse.
Nee.
Dat soort vluchten. Wij plebs als wij, Jesse, moeten met andere maatschappijen vliegen. Maar de kringen waar Dennis Kraan
zich in begeeft. Met wij bedoel je jij en ik.
Gewoon normale
jij
en mensen. Gewoon jij normale en mensen.
Ja. Normale maar je hebt gewoon wifi aan boord, hè? Dus dat werkt gewoon.
Wij vlogen ooit. Ik denk dat Frank kan dit ook herinneren. Want die zit stiekem mee te luisteren op de achtergrond, toch?
Frank zit heel stiekem mee te luisteren. Hij kan zelfs mee praten als jullie willen.
Wij vlogen naar Manchester. Sinclair, Frank en ik. Ik weet niet of het voor City of voor United. Dat is, ik denk, voor City.
United.
United. Nou, goed gegokt. En toen vlogen we in een low-budget maatschappij. Ik zal geen namen noemen.
Welke was het dan?
Maar het is familie van Jetsel. En ze is heel makkelijk. maar we hadden pas heel erg laat geboekt. Dus wij komen dat vliegtuig binnen, Frank. Volgens mij werd het naar jou geroepen. Zo, Rijnmond, lekker low budget. Maar we hadden echt de hoofdprijs. Er zaten mensen daar voor 19 euro volgens mij in die vlucht. Ja, bij ons was er... ik weet niet meer wat het bedrag was. Dan moet ik weer huilen.
Maar
die, was het
nee,
die?
Nee, was een ander. Nee, okay. Was een ander. Gewoon over EasyJet.
Was een ander.
Maar uiteindelijk hebben we dat geld wel weer terugverdiend. Want Rijnmond had maar 2 kamers geboekt. Waardoor ik met Sinclair op dezelfde kamer moest. En jij lag lekker alleen. Dus ik ga ervan uit dat je alleen lag, Dennis.
Geen commentaar.
Nee. En toen heb ik in de nacht een video gemonteerd.
Ik ben benieuwd, pas op.
Jij lag met Sinclair op een kamer en je hebt toen 's nachts gelijk de video gemonteerd, Frank.
Ik dacht, ja, die is echt.
Ik weet niet of Sinclair er zo blij mee is dat je dit allemaal
Sinclair
vertelt.
Sinclair lag te snurken en ik mijn koptelefoon op en hij en geprobeerd om door zijn gesnurk heen de juiste audio te regelen allemaal. Toen ben ik daarna lekker tegen hem aangekomen.
Ik heb Sinclair ooit, deze maatschappij bestaat, hier gingen we met Flybe, ik denk naar Napels. En toen had ik Sinclair zo de slappe lach bezorgd. Ik had best wel dorst. Dus ze kwamen langs met die car, vroeg ze weer nog wat drinken. Dus ik vroeg gewoon om wat water. En dat was 8 euro. Waarop ik zei, zo, zitten daar klompjes goud in? Ze kreeg Sinclair helemaal de slappe lach.
Ja.
Ik heb het water laten staan toen.
Maar als ik er dan ook eentje in mag gooien. Kijk, ik ben natuurlijk een Westlander. En in de Dik voor Mekaar podcast gaat het natuurlijk wel eens over het Westland. Maar wij gingen ooit met de bus naar Salau, Lorette, Kalelja. Geen idee waarheen we gingen. En dus wij stappen in.
Met het hele Westland, of?
Met 8 Westlanders of zo.
Naar Friet van Piet.
En toen zeiden ze, oké, jongens, we hebben ook bier. We hebben 4 bledden. Ja, best. Doen ze maar alle 4. En de rest van de bus had dus geen bier meer. Ja, weet je, als de Westlanders bledden? Maar gewoon kunnen drinken natuurlijk.
Wat zijn bledden?
Pompenbledden.
Ja, gewoon van die blikjes bier. Weet je...
Vier bledden.
Is dat Pools?
4 keer 24. Ja, daar wordt ook redelijk Pools gesproken. Ja, dat klopt.
Een sixpack blikjes bier is een bled in het Westland.
Nee, 24 blikken. Gewoon zo'n tree. Een tree moet ik zeggen.
Oh, ik krijg echt Ademos vibes erbij.
Ja. Dus je had dus 24, dat werden er 12. En uiteindelijk door ongeveer, 8 man waren het er 16. Toen kwam er 32 uit.
Hé, hey, dat NAC...
Ik vind dit leuker dan de wedstrijd.
Dat NAC is best een goede... Was echt een goede ploeg, hè? Dat NAC.
Er staat 6-0 achter.
6-0. Uit bij
wel uit, hè, Frank? Uit.
Ja, dat is echt een wereld van verschil, ja.
Ja, het is bijna 6:30 als we dit opnemen. Want we denken, hoe komen die gasten nemen? Want aan mijn go ahead tegen NAC terecht. Maar goed.
Ja, Frank is de voorzitter van de Melvin Boel fanclub.
Ja, daar hoeven we ook niet omheen te doen.
Ja,
dus
ja,
dus
maar
die link is heel snel gelegd.
We hebben niet zoveel leden meer.
Ja, nou, we hebben weer een oproepje doen, Frank. Geef even je mobiele nummer dan.
Ik denk dat de contributie moet gaan verlagen om lid te worden van de fanclub.
Ja.
Nou, goed.
Nou, Jesse.
Ja, ik laat de randzaken lekker voor wat ze zijn bij deze. Frank's microfoon gaat weer dicht.
Dat is vaak het beste.
Dat is vaak voor iedereen het beste.
Dat proberen wij ook als hij deze podcast leidt, maar dat wil nog niet vlotten.
Dan is het moeilijker, hè? Ja. Hey, tot slot nog even een serieuze noot. Waar moeten we ons aan vasthouden? Wat zijn aanknopingspunten om Feyenoord van Ajax te gaan zien winnen volgende week?
Ja, sowieso een scorende Ueda.
De sfeer zat er net in.
Een scorende Ueda zou ik dan willen zeggen. De man of the match.
Ja. En dat is het dan.
Ik zit nu nog te veel met Gods tegenover Lotomba in mijn hoofd, Jesse. Dus ik kom erop terug.
Daar ga jij nachtmerries over krijgen komende week, denk jij.
Jij zegt het.
Oké. Dank voor het luisteren naar deze podcast. En tot volgende week.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.